Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Wij zijn Nederlanders, dus wij doen dingen anders. En zeker als het gaat om onze gezondheid zijn we nogal eigenwijs. In mijn geval zelfs te eigenwijs, volgens mij. Dus hier hebben we een goed gesprek over. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 116 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David uit
Atlanta, Georgia. Hallo allemaal.
Jochem van Dijk.
Calicoon, New York.
Calicoon, New York. En Paul Strikwerda.
En die helemaal in nog steeds in Newport, Vermont.
Prachtige Newport, Vermont. Kan ik niet bevestigen. En mijn naam is Gerard van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Laten we beginnen met met de openingsronde. Wat is het geweldige nieuws van deze week?
Eindelijk een zonnige dag. Die had het weerbericht, al de hele week beloofd na overmorgen.
Ja.
En het bleef maar doorregenen en grijs en grauw. En vandaag eindelijk heeft een geweldig effect op het humeur, kan ik zeggen.
Absoluut, ja.
Het was hier, dat heb ik ook inderdaad, ja.
Het was hier 25 graden, bijna 30 graden vandaag.
Bij ons, wat was het, 78? Ja, dat is ook bijna 30 graden.
Ja, daar is vee. Daar is vee. Sorry, dat was Jochem. Who is next? Wie heeft het nog?
Mijn goede bericht is dat we van de week met ons gezin hebben het suikerfeest gevierd.
Ah.
En we vieren het op dezelfde manier dat ik denk heel veel Nederlanders kerst vieren. Heel weinig te maken met the reason of the season, maar voornamelijk het accent op familie, samen zijn, samen eten, cadeautjes, gezelligheid. Dus dat hebben we gedaan en het was heel erg leuk. En mijn man komt uit Pakistan en die vindt dat dan leuk, maar die is ook een beetje van, dat hoeft voor mij allemaal niet en het is allemaal prima. Maar wij vonden het, mijn zoon en ik vonden het wel belangrijk om bepaalde dingen toch in ere te houden. Dus we zijn uit eten gegaan naar een restaurant waarvan we verwachten dat er meerdere mensen zouden zijn die ook aan het feest vieren waren. En dat was ook zo. En wat is het? Iraans restaurant. En er waren dus heel veel mensen in de feeststemming, ook mooie kleren aan. Dus dat was helemaal feestelijk. Dus dat was mijn hoogtepunt.
Mijn goede nieuws is eigenlijk meer een inzicht. Dat helemaal geen spectaculair inzicht is. Maar ik vond het wel belangrijk om te realiseren. Want ik zat al te denken, omdat ik natuurlijk wist dat we gingen opnemen vandaag. Wat is nou mijn goede nieuws? En ik dacht dat ik eigenlijk helemaal geen goed nieuws had. Dat heb ik ook niet, maar ik zat te denken, ja, moet het altijd iets speciaals zijn? Hè? Moet het een moment zijn? Moet het iets zijn dat je viert of iets echt bijzonders? En mijn inzicht is dat ik dat eigenlijk helemaal niet meer hoef te hebben om gelukkig te zijn. Ik werd dus wakker, hier ook best mooi weer. Het is maar 51 graden hier, Fahrenheit. Dus niet zo warm als bij jullie. Maar de zon scheen ook. En de vogels, die zijn we allemaal terug. En ik deed de deur open van mijn studio. En ik werd overvallen door een schitterend fluitconcert van alle vogels. En joh, het was toch prachtig. En het is eigenlijk heel doodgewoon, maar zo schitterend. Dan denk ik van ja, ik hoef niet met iets speciaals te komen, maar gewoon buiten stappen en gelukkig zijn waar je bent en met wie je bent. Dat is het allermooiste wat er is. En ja, dat is maar het grootste geschenk wat je kan voorstellen, joh.
Maar bij jullie is het elke dag suikerfeest met al die maple syrup.
Ja, ja precies. Toen Gerald bij ons was, de eerste ontbijt dat ik maakte was pannenkoeken met de maple syrup. Die onder andere van de bomen komt die achter bij ons groeien. Dus, ja,
ja, het
is altijd lekker zoet. Heerlijk. Maar je hoeft ook geen spectaculaire speciale dingen mee te maken om het goed te hebben en om je goed te voelen. En dat betekent toch dat ik me zeer bevoorrecht voel en heel gelukkig ben. En dat is dat inzicht voor mij, dat is mijn bijdrage aan het goede nieuws.
Ja, mooi. Ja, mooi. Dus geen beren in de tuin dit weekend?
Nee, nog niet.
Fee, wat is jouw... Nou, ik hoop dat je goed nieuws hebt. Je had wel een beetje nieuws voor ons vanochtend. Dat je naar de dokter was geweest. Dus ik ga het...
Ik wil het even zeggen.
Ik hoop niet dat er iets ernstigs is gebeurd, maar...
Nou, blijkbaar zijn mijn hartkloppingen te veel, te hoog. Maar goed, dat zullen we wel op donderdag even nog eens nachecken met een echo. Mm-hmm. Echocardiogram, whatever it's called. En, maar verder, ja, vond ik het toch wel fijn dat ik er even geweest was. Want ja, sommige dingen die merk je gewoon zelf niet. Ik voel me hartstikke fit. Ik voel me, ja, echt. Ik merk helemaal niet dat mijn hart sneller klopt. Maar goed, dus dat soort dingen, daar kom je pas achter als je naar een dokter toe gaat. Dus het was echt wel belangrijk.
Ik ben blij dat je gegaan bent.
Vond ik toch wel goed.
Ja, ik wil je wel op je hart drukken dat ik dat gevoel ook had. Want voor mij was een snelle hartslag doodnormaal. Dus je weet het inderdaad ook niet.
Ja.
Ik had ook geen reden om het te meten. Maar dan ga je inderdaad naar een dokter toe en dan zegt hij oi, oi. En dat leidde uiteindelijk tot mijn beroerte. En daar overleed ik bijna aan. Ja, zeker.
Nee.
Atrial fibrillation, atriale fibrillatie. En iedereen die luistert en die denkt, nou, het is toch wel goed om het even te checken, maar die het niet zeker weet, ga maar gewoon naar de dokter. Check het, want het kan tot hele ernstige gevolgen leiden. En in mijn geval was het mijn dood. En ik ben ontzettend blij dat ik uiteindelijk erachter ben gekomen. Het is met medicijnen heel goed te beheersen. Hoor.
Misschien ben ik ook niet
op tijd. Oh ja, waarschijnlijk wel. Ja.
Ik moet mezelf ook behoorlijk in de hand houden en niet te gekke dingen doen. Mijn hartslag niet laten oplopen, want een paar weken geleden, we hadden het er al over, was ik gewoon met zakken van die pallets naar onze kachel aan het brengen, weet je wel. 40 pond, dat is net alsof een kind over je schouder is, zo zwaar, maar dat doe ik dan 8 van die zakken tegelijk. En toen begon mijn hart zo op hol te slaan weer, dat ik kwam in het ziekenhuis terecht, ben ik een dag gebleven en... Dan naar de cardioloog. Dus het is goed dat je bent geweest. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. Maar hou het in de gaten.
Ja.
Ja,
ja, ik zal het doen. Ik was al 9 jaar niet geweest. Dus het was wel belangrijk.
Nou, ik heb geen goed slecht nieuws. Of ook geen slecht goed nieuws. Ik heb wel een heel erg artistiek weekend gehad. Ik had gisteren had ik een kaartje voor de Philadelphia Orchestra. Die speelde de leader van Alma Mahler. En daarna de 7e symfonie van Mahler. En ik zat achter de paukenisten, dus zeg maar achter het concert. Ik keek recht in het gezicht van de dirigent. Dat was zo grappig. De dirigent had trouwens zilveren nagels, zilveren glimmende
zilveren
nagels. Oh, dat
was Yannick waarschijnlijk.
Yannick, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Want je ziet, aan de andere kant zie je dat natuurlijk niet, maar aan de voorkant zie je dat natuurlijk wel. En op zaterdag hadden we de kaartjes voor de Filadenko. En dat is een dansgroep uit Philadelphia. En is opgericht in de jaren 70. Het is voornamelijk African-American dansers. En ik was er eigenlijk nooit geweest. En het speelde allemaal... Ze voerden choreografieën uit de jaren 70, 80, 90. Zeg maar een soort terugblik op de geschiedenis. En het was echt geweldig. Echt stond echt met mijn mijn ogen te klapperen, maar hoe zeg je dat? De kwaliteit, want je kunt gewoon zien dat was meer dan goed. En dat is ook zo'n organisatie waar je wel van af weet, maar je eigenlijk, omdat je nooit zo vaak naar dans gaat, niet beseft hoeveel die mensen hebben betekend. Want ze zijn volgens mij als eerste zwarte groep begonnen. En nu heb je een hele beweging van dansgroepen in de hele wereld, die alleen maar zich richten op de Afrikaanse dans, Afrikaanse kunstvorm. Of African American. Maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is heel bijzonder. Dus ik kan het zeker een keer aanraden als ze een keer bij jullie in de buurt zijn.
Vermont komen.
Je weet het, you never know.
Precies.
You never know. Ja.
Leuk.
Helaas geen goed bruggetje naar het onderwerp van vanavond, maar...
Wacht even, misschien wil Jochem ook nog iets delen?
Jochem was al geweest, toch?
Ja.
Ja, dat goede weer. Het goede weer.
Oh, het goede weer. Nee, je hebt helemaal gelijk.
Ja. Vandaag, only today, bracht ik het zonnetje in huis.
Ja, het zonnetje in huis, klopt, ja.
Weet je er maar niet op dat dat nog weer een keer gebeurt.
Maar goed. Het onderwerp van vanavond werd aanvankelijk aangedragen door Vee. Vee wilde het hebben over de excessieve medicijngebruik in het land. Maar goed, dat vind ik een beetje een abstract onderwerp. Dus dacht ik over mezelf. Hè, van ga ik ook naar de dokter met de verwachting dat ik een medicijn krijg? En toen realiseerde ik mij opeens dat ik eigenlijk vanwege het feit dat iedereen maar wordt overbedolven met medicijnen, dat ik juist het omgekeerde doe en nee zeg. Het is vast niet nergens voor nodig. Of het is vast een of andere vertegenwoordiger. Heeft je verteld dat iemand die verschijnselen moet dan zoveel pillen hebben elke dag. En in mijn geval ging het het is geen cholesterol, maar het is een van die cholesterol dingetjes die in je bloed zit. Ik kom zo wel weer terug. En die heb ik jarenlang niet genomen. En toen op een gegeven moment zei die dokter van, ja, je zit op 700, terwijl het normaal gesproken 200 is. Je moet het eigenlijk wel nemen. En toen ben ik me gaan verdiepen. Toen bleek het inderdaad wel nodig te zijn. En hetzelfde gold eigenlijk voor allergiemedicijnen. Hier kun je gewoon maar allergiemedicijnen gewoon over de counter kopen. En ik heb jarenlang echt last gehad. Maar ik heb altijd zoiets van, ja, ik wil er niet aan. Ik vind het allemaal zo kunstmatig. Maar toen ik terugkwam uit Vermont, had ik echt heel veel keelpijn en oogendelenpijn. Toen ben ik begonnen met die pilletjes. En toen was het, oh shit, dat had ik veel eerder moeten doen. maar goed, hetzelfde geldt dus voor, we praten dus over, ik bedoel, medicijnen is ook een heel groot woord. Heel veel mensen en hebben nog niet eens, die hebben het over zeg maar de fysieke kwesties, maar we hebben het nog niet eens gehad over geestelijke gezondheidszorg, want daar is het natuurlijk helemaal erg hoeveel mensen aan de Prozac zijn en aan de uppers en downers en noem maar op, om zeg maar, zodat ze elke dag kunnen functioneren. En dat is denk ik, nou ja, dat is de vraag. De vraag is dus, als jij iemand, want niet dat ik veel op kantoor heb gewerkt, maar die paar keren dat ik op kantoor heb gewerkt, of in een organisatie, was er altijd wel iemand die zei van, ja, ik heb eigenlijk de griep, maar ik heb die dingen genomen, dus ik had om de koorts te verlagen, om de pijn te verzachten, dus ik werk gewoon door. Maar volgens mij is dit helemaal niet gezond. En dus ja, dus in dat geval zou ik zeggen van, ja, dat is, volgens mij is het niet verstandig. Maar goed, even snel een rondje maken. Je hoeft niet te vertellen wat je problemen zijn en zo. Maar het feit dat je de houding tussen, hè, Nederland aan de ene kant van neem maar een paracetamolletje. En hier aan de andere kant, wat wil je hebben? Want dat is vaak ook nog de vraag van de dokter. Van, wat denk je zelf aan? Wat je nodig hebt, weet je wel. En wat je nodig hebt. En niet zozeer een bepaald merk of een bepaald medicijn, maar wel van wat is denk jij een goede oplossing voor jouw probleem? Maar goed, misschien zijn jullie helemaal niet gemedicaliseerd, dan zijn we gauw uitgepraat.
Ja. Nou ja, ik heb dat. Nee.
Ik zelf niet. Nee. Maar. Mijn kinderen gebruiken dus wel van alles en nog wat. En het begon met de Adderall. Want,
wacht even, leg even uit wat Adderall precies is. Adderall, wat is dat?
Hè? Huh? Oh, dat is eigenlijk speed. Nou ja, ik bedoel, dat is wat we vroeger speed noemden.
Uppers.
Ja, het is zogenaamd voor ADHD. Nou ja, zogenaamd. Het wordt voorgeschreven voor ADHD. Maar men gebruikt het gewoon om, zeg maar, door moeilijke tentamens heen te komen en dat soort dingen. En ik dacht, ja, nou ja, ze gebruiken het maar tijdelijk. Maar blijkbaar raak je er toch een beetje verslaafd aan. En dan blijf je het gebruiken. En dat vind ik toch een beetje eng allemaal. En nou heb ik er eentje die in Nederland woont. En in Nederland kun je het niet krijgen. Dus zij moet het elke keer zogenaamd importeren. gewoon meenemen op haar vlucht. En of dat legaal is of niet, dat weet ik niet. Maar ik vind het een beetje een eng gedoe, eerlijk gezegd. Dat ze allemaal zo afhankelijk zijn van die medicijnen. En een ander medicijn dat mijn kinderen gebruiken heet Lexapro. Dat is eentje, een serotonin reuptake inhibitor. Selective serotonin reuptake inhibitor, een SSRI. Ik vraag me af of die medicijnen je een beetje afstompen. Dat je je empathie een beetje verliest. Op die manier, weet je wel, omdat je gewoon highly medicated bent. En daar maak ik me wel eens zorgen om. Dat het hun eigen persoonlijkheid wegneemt en dat ze daardoor een beetje, dat persoonlijke van zichzelf een beetje verliezen.
Ja, ik vind een moeilijke discussie omdat. Kijk, ik heb dan mijn eigen persoonlijke mening, maar het land is natuurlijk totaal anders ingericht hier dan in Nederland. In Nederland is je ziekenverzekering is niet gelinkt aan of je een baan hebt. En hier is het wel gelinkt aan die baan hebt. En hier, als je geen baan hebt, dan heb je vaak ook moet je het zelf betalen. En niet iedereen kan dat betalen. Of niet iedereen wil dat betalen. Dus dat is een in mijn optiek is dat een heel belangrijk stuk van deze discussie. Dan heb je ook te maken met je kunt het cultuur noemen. Maar het is denk ik ook cultuur van noodzaak. Dat je hier medicijnen neemt om je symptomen te maskeren. Zodat je kunt blijven functioneren. En dan heb ik het voornamelijk al over op je werk, waar je voor betaald wordt. Want je hebt maar 10 betaalde ziekendagen. En misschien heb je er al 8 opgebruikt. Ja. En dus dan krijg je die stress. Dus dan denk je, first of all, ik kan niet zonder het inkomen. En ten tweede, ik kan zo ontslagen worden. Ik chargeer het nu een beetje, maar het systeem is gewoon heel anders ingericht. Dus er spelen een heleboel andere dingen ook mee in deze discussie. Dat je zegt, van, nou geef me maar een pil, want dan kan ik weer even door. Dan heb ik 2 dagen en dan heb ik het weekend. En dan kan ik het uitzieken. Maar ik kan nu niet, ik noem het niet vrijnemen, maar ik kan me niet permitteren om nu niet naar kantoor te gaan of naar mijn werk te gaan.
Heb je het zelf nooit gedaan?
Hm?
Heb je het zelf nooit gedaan?
Wat heb ik nooit gedaan?
Je symptoombestrijding.
Ja, zeker. Ja. Ik had het daar vanmiddag over. Ik heb morgen een tenniswedstrijd. En mijn hand die doet heel veel pijn. Maar ik neem gewoon een ibuprofen en dan ga ik tennissen. In plaats van dat ik het dan rust gun. En dat heeft dus niets te maken met geld of wat dan ook. Dat heeft puur te maken met dat ik sinds ik hier in de US woon, dat ik daar makkelijker ben naar gaan kijken. En ook het gemak waarmee je dus wat sterkere medicijnen kunt krijgen. En ibuprofen kun je in Nederland ook gewoon over de counter kopen. Maar stel dat ik iets sterker zou willen, dan kan dat ook, weet je. Dus in die zin heb ik het wel zelf gedaan. Maar wat ik wilde toevoegen is dat er ook hele andere dingen aan vasthangen.
Ja, ik heb dus een vrouw die multiple sclerose heeft. En zonder medicijnen zou het heel slecht met haar zijn. Maar dankzij een medicijn dat door haar ex-man is uitgevonden, kan zij een normaal leven leiden. Toen ik haar kende, leerde kennen was ze oké. Maar al vrij snel in het begin van onze relatie bleek dat er allerlei symptomen waren die onverklaarbaar waren. Dat kwam dus neer op de diagnose van MS. Het is een hele moeilijke ziekte om een diagnose te stellen, want er zijn zoveel symptomen. Het verschilt per persoon ook. Geen enkele MS-persoon is hetzelfde. Maar het was dus multiple sclerose. En ze heeft een aantal jaren medicijnen geïnjecteerd gekregen. Die maakt haar zieker dan dat ze beter daarvan werd.
Ja.
Totdat er dus een pil op de markt kwam, een orale medicatie, voor het eerst. Die, zoals ik zei, door haar ex-man is uitgevonden. En hij werkt voor Novartis. En die pil heeft eigenlijk voor haar geen bijwerkingen. En heeft haar van iemand in een rolstoel zat en met een looprekje moest lopen, weer gebracht tot iemand, dan Gerard heeft het gezien, van wie je niet zou zien dat ze ziek was.
Ja.
Ze loopt en ze danst en ze springt en we skiën samen. We doen alles wat we deden. Terwijl toen we voor het eerst gingen skiën, moest zij dus gehandicapte skiles nemen in een zitski. En ik zat er dan achter om haar een beetje in goede banen te leiden. Dat was helemaal geen skier voor haar. En was die medicatie er niet geweest, dan had ze nu in een rolstoel gezeten, was het alleen maar slechter met haar gegaan. Dus dit heet Gilenia. Vinkalamat is de wetenschappelijke term. Vinkalamat Gilenia. Er zijn nu een aantal pillen op de markt die iets nieuwer zijn. Maar ze zeggen, als je eenmaal aan de Gilenia zit, dan kun je daar gerust bij blijven slikken, want het heeft ook een restauratieve werking op de hersenen.
Ha.
Dus het aantal verbindingen die aangetast worden in de hersenen door MS, dat is een auto-immuunziekte, hè?
Ja.
Dat betekent dat het myelin wordt aangetast. En dit zorgt ervoor dat je dus gezond blijft. En wat dat medicijn dat ze nu slikt als bijwerking heeft, is dat het myelin weer herstelt ook. Dus ze wordt er eigenlijk alleen maar beter op in plaats van slechter. Dus dat is fantastisch. En nou ja, we hadden het in het begin van deze uitzending er al over dat ik dus een beroerte heb gehad. En dat ik nu aan de pillen zit, wat beta-blokkers en bloedverdunners en dat soort dingen. En als ik dat niet neem, dan slaat mijn hart weer op hol. En ik heb dus een goed en normaal bestaan dankzij die pillen. Tegelijkertijd merk ik ook in het systeem hier dat het niet gericht is op preventie, maar inderdaad op symptoombestrijding, wat Yvonne zei. En dat is een andere insteek dan die ik in Nederland heb ervaren. Waar bijvoorbeeld iets als langere vakanties, en ik vind een vakantie eigenlijk preventieve gezondheidszorg, heel normaal zijn.
Ja.
Terwijl alles draait om het werk. Wat je zegt, je neemt een pilletje zodat je gewoon voor je baas kan presteren. En met name bijvoorbeeld de hospitality-industrie, de restaurants. Er zijn heel veel mensen die, als ze ziek zijn, toch op het werk door blijven werken, want ze hebben geen ziektekostenverzekering. En als je niet werkt, dan krijg je niet betaald. Dus die doen al iets om de symptomen te onderdrukken, waardoor ze toch bijvoorbeeld de snipverkouden aan het werk gaan en dus bacteriën rond blijven niezen.
Slingeren.
Het is echt vreselijk. Ja, ja, ja. Dus dat is erg. En een andere ervaring, en dan hou ik op, is dat ik een tijdje lang als freelance communicatietrainer heb gewerkt voor een farmaceutisch bedrijf. Farmaceutisch bedrijf verdiende ongelooflijk goed. Ze vlogen me naar de duurste hotels. En, want mijn taak was dus om met een aantal trainers een medicijn te pushen aan artsen die daar heerlijk in de watten gelegd werden. Dus er kwamen uit heel Amerika naar de, zeg maar, dat was echt Ritz-Carlton en hoger. Hè, 5-sterren hotels met eten en drinken waar die artsen helemaal gefeteerd. En het enige voorwaarde was dat ze dus een presentatie bijwoonden over het nieuwste medicijn. En ik was een van die mensen die presentatie moest geven. En de artsen kregen dus ook een bonus, een vakantie aangeboden. Naast de reis die ze al kregen in het hotelverblijf. Een flinke bonus en een vakantie als ze die medicijnen zouden voorschrijven. En voor elke patiënt die ze dus dat voorschreven, kregen ze ook weer een bonus. Dus het is erg. Het systeem is niet gericht, vind ik, op hoe kunnen we onze mensen zo gezond mogelijk maken, maar hoe kunnen we onze winst zo groot mogelijk maken. En dat is een hele andere insteek dan die ik in Nederland heb ervaren. Ik weet dat in Nederland natuurlijk ook artsenbezoekers rondlopen en dat je waarschijnlijk ook wel wat geld in overhoudt. Maar hier in Amerika, wat ik gemerkt heb van die farmaceutische fabrikanten, van waar ik dan was, waren de incentives, hè, de motivatie voor een arts om iets voor te schrijven, en met name van een bepaalde farmaceut, of het dan goedkoper was voor de patiënt of niet, dat maakt niet uit. Als ze maar die verbinding zeggen van, ik werk bijvoorbeeld voor Novartis, want Novartis betaalt me per patiënt. En de meeste artsen, daar is nu onderzoek naar gedaan, verdienen meer aan wat ze uitschrijven aan medicijnen dan hun basisinkomen. Dus het is voor hen ook heel, heel voordelig om een goede relatie te hebben met de farmaceutische fabrikant. Maar dat heeft wel tot gevolg dat wij als patiënt allerlei pillen door de strot geduwd krijgen die we eigenlijk niet eens nodig hebben soms. Of waarvoor goedkopere alternatieven te krijgen zijn die onze arts niet voorschrijft.
Ja.
En wat ik wil zeggen, er zijn twee kanten van die medaille. Ik ben blij voor de medicaties die ik krijg. En voor mijn vrouw ook, want we hebben ons leven terug. Maar dat andere aspect ben ik helemaal niet blij om. En het is een soort cultuur ook. Hè? Want mensen, het is een beetje gemakzuchtig ook. Hè? Als je nu tegenwoordig een Ozempic kunt slikken, een pilletje die je dunner maakt, die gewicht doet verliezen, dan betekent dat je niet meer gezonder hoeft te eten of regelmatig naar de sportschool hoeft. Dat pilletje, dat zorgt ervoor dat je gewoon afslankt. Je moet er wel je hele leven aan vastzitten en met de bijwerkingen rekening houden. Maar het is makkelijk. Het zijn van die hele makkelijke oplossingen. Ik neem een pil en ik voel me gelijk beter. En je hoeft er zelf eigenlijk niks voor te doen. En ik heb zelf iets, en misschien is dat de Hollander in me, dat ik zelf verantwoordelijk wil zijn voor mijn eigen gezondheidsbeslissing. En voordat ik me overgeef aan doktoren en medicijnen, wil ik alles uit de kast halen om te zorgen dat ik zelf zo gezond mogelijk ben. En ook aan preventieve gezondheidszorg doe wat betreft mijn eigen leven.
Ja, dat is ook de reden waarom in Nederland, reden waarom ik dat heb gedaan, wat ik niet had moeten doen. Maar ook dat er in Nederland heel veel, toch een heel groot aantal mensen naar een alternatieve geneeswijzes gaan. Wat als je op de kepen beschouwt, eigenlijk belachelijk is in sommige gevallen. Maar goed, dat is een hele andere discussie.
Door je verzekeraar vergoed, hè? Ja. Bepaalde alternatieven.
Dat klopt. Voor de verzekeraar maakt het in Nederland niet uit als iemand wordt gesuut.
Nee, acupunctuur bijvoorbeeld. Ik ken hier geen verzekeringsmaatschappij die acupunctuur vergoedt eigenlijk.
Nee, nee.
In Nederland wel.
Ja. Ja. Jochem?
Ja. Maar laat ik even een bruggetje naar Ozempic maken.
Oh, okay.
Ja, daar is het. Binnen de vrij recente toevoeging aan de pillencocktail die ik al 20 jaar lang neem. Die heeft dus inderdaad alles met overgewicht te maken. Ik moet Paul hier ook even corrigeren. Want als je denkt dat als je Ozempic neemt en dat je dan vervolgens je taarten en ijs kan gaan eten. en dan toch afvalt, dus dat is gewoon niet waar.
Nee.
Dat Ozempic werkt alleen als afslankmiddel in combinatie met alle andere dingen moet doen als je wil afslanken. Worstel jarenlang met overgewicht. Het irriteert me ook al jarenlang aan het ongevraagd advies dat je daarmee naar het hoofd geslingerd krijgt van mensen die niet weten waar ze over praten. Ook zich nooit verdiepen in wat er nou eigenlijk aan de hand is. Hè? Zonder enige vraag te stellen komt er dus, moet je dit, moet je dat. Terwijl dat helemaal nooit gaat over de reden, de oorzaak waarom iemand overeet.
Ja.
Ten eerste zien we dat hier in het land is. Dat is natuurlijk echt een ziekte dat er zo ontzettend veel suiker zit in bijna al het voedsel dat je eet. En vooral het voedsel dat betaalbaar is. Helaas. Gezond eten is hier een stuk ingewikkelder en duurder. En je moet daar echt een budget voor hebben dan dat in Nederland is. Waar je De natuurwinkel gewoon om de hoek is in elk middelgrote gemeente. Bijvoorbeeld, en dat al jarenlang zo is, om maar eens wat te noemen. Ik heb zelf afgelopen maand ben ik blind geworden aan één oog. En dat had dus te maken met niet goed in de gaten houden van mijn bloeddruk, waarvan ik ook al 20 jaar lang een medicijn slik. Dat had ik dus gewoon iets beter in de gaten moeten houden. En een van die dingen die je daarbij krijgt bij het langdurige medicijn slikken, zoals ik zelf ook heb gemerkt, en dat is zeker bij zo, die hoge bloeddruk, prediabetisch en diabetisch, de cholesterol, en ik vergeet er nog eentje. Dat is zo'n heilige triumviraat. Dus de suiker had ik al genoemd.
Oh ja.
Dat wordt dus steeds lastiger om mee om te gaan naarmate je ouder wordt. En het lichamelijk actiever zijn ook niet meevalt. En zeker als je dan een stressvolle kantoorbaan hebt, waar je niet zonder dat inkomen kan, dan wordt het allemaal, alles bij elkaar, toch knap lastig. Dus de reden dat ik uiteindelijk aan die Ozempic ben gegaan en dat tot nu toe heb volgehouden, is omdat me dat echt in combinatie met, omdat ik echt op een punt was geraakt qua gewicht en de bijbehorende bloeddruk en suiker en alle gezondheidsverschijnselen, dat het gewoon inderdaad van prediabetisch toch echt in het diabetische was gekropen. Dus er moest echt iets gebeuren. Dus ik ben blij dat Ozempic er is.
Kun je even uitleggen wat het precies doet? Want dat is een beetje een...
Ik kan je niet echt uitleggen. Ik vergeet de naam van... Semaglutide is de naam van de werkzame stof. Dat weet ik wel. Wat het precies doet, kan ik je niet uitleggen. Ah. Het is geen vetverbrander of dat soort flauwekul. En het is ook eigenlijk bedoeld voor diabetici. Het is helemaal niet ontwikkeld voor gewichtsverlies. Nee. En het is iets waar je inderdaad met een beetje met de bijverschijnselen goed op letten. Je wordt er een beetje beroerd van. Ik heb wel eens bedacht, misschien kan ik iets veel goedkoper medicijn verzinnen, waar ik me ook een beetje misselijk van voel. Want daar heb ik ook helemaal geen honger, namelijk. maar kort en goed, het heeft het verliezen van gewicht in combinatie met heel zorgvuldig eten wel enorm geholpen. En daardoor voel ik mij structureel een stuk beter. En is wat dat betreft mijn bloeddruk, als ik mijn stemming in de gaten hou en al het zout overal uithaal enzovoort, beter beheersbaar dan toen ik 30, 40 pond zwaarder was.
Het schijnt het persoonlijke gevoel te onderdrukken.
Maar het helpt dat te doen, ja, maar het doet meer dan dat. Ik weet alleen, in mijn geval werkt het. Dat kan ik gewoon zeggen, dat deed het.
Ja.
En het is helpt niet de pancreas om insuline te produceren.
Ja. Ik ben dus niet van plan om te blijven nemen. Dat is absoluut niet het doel. Ik zit tegen mijn streefgewicht aan en dan wordt het inderdaad tijd bij de volgende afspraak van de dokter om te kijken hoe we eraf moeten. Daarbij is mijn verzekering ook veranderd. Dus hebben we inderdaad heeft mijn werkgever mijn verzekering veranderd. En toen is mijn eigen risico opeens ook voor de medicatie gaan gelden. En is dit medicijn van 25 naar $1000 per maand gegaan. Voordat het eigen risico afbetaald is. Ja, dat krijg je ook nog eens een keer. En dat gaat eigenlijk over de twee volgende dingen waar ik het over heb. het, de manier waarop dat gezondheidssysteem werkt, inclusief het werken met, je, met de medicatie. En dan ben ik, ik ben als consultant van beroep. Ik verdien een salaris waarmee ik gehuurd word door grote bedrijven om business problems te helpen oplossen. Kun je dus echt merken dat zoiets als het gezondheidswezen hier is echt bedacht door consultants die, die 100% gezond zijn, maar geen idee heeft wat het betekent om ziek te zijn, niet weten wat er met je aan de hand is. Ik hoef veel lachen, want hier hoef ik hier niks over te vertellen. Maar ik heb dat recentelijk dus nog zelf vertaald. Je weet niet wat er met het aan de hand is. Het kan heel erg ernstig zijn. Je hebt nu dokters nodig en je hebt nu whatever het is dat je nodig hebt. En in die paniekstemming waarin je bent en die onzekerheid, geprobeerd iets makkelijk, snel en soepel te regelen voor jezelf. Dat is echt een nachtmerrie in het land. Dat is, in mijn vak hebben ze zoiets dat heet design thinking. Dat is kort gezegd dat je eigenlijk de belevingswereld van de gebruiker centraal zet bij wat voor proces of product of apparaat het is dat je ontwerpt. En dat is voor als we het over het gezondheidssysteem hier hebben, is dat totaal, dus totaal niet het geval. Erg jammer.
Ja, dus ik maar
er zit ook wel één goed ding aan. We horen allemaal heel veel over AI. En, wat er, en het is ook, moet ik zeggen, beangstigend. Want het is eigenlijk, het is een soort op hol geslagen locomotief waar niemand precies weet waar die naartoe gaat. Maar één ding wat heel mooi is aan AI als dat gaat werken, en daar wordt heel hard aan gewerkt, en dat komt er ook, maar ze zijn daar nu aan het bouwen, is dat medicatie iets gaat worden wat voor jou persoonlijk, hoe noem je dat, gekookt gaat worden. Of alchemistisch, zeg maar, als een soort voor jou persoonlijk de medicijnfabrikant dat gaat.
Ja, ja.
Wat eigenlijk, hè, nu is het dus, hè, ik heb een cocktail van 5-6 dingen. Dat zijn allemaal standaard medicijnen. Door verschillende dokters voorgeschreven, waarvan je maar hoopt dat het allemaal goed is gegaan. Toen ze dat aan elkaar overkogelden.
Ja, ja, ja.
Toen zei de dokter. En dat is dus allemaal standaard medicatie. Dus dat is, eigenlijk is dat voor iedereen, iedereen zit anders in elkaar. Dus het is eigenlijk gewoon God zegen met de greep. Gooi die pillen erin en maar hopen dat het allemaal goed gaat. En als dat idee van die medicatie op maat, op basis van wie je bent, wat je bent, hoe oud je bent, hoe ziek je precies bent, met wat voor diagnoses daar precies op jou van toepassing is. En met, de, of course, met je hele gezondheidsprofiel daarin meegenomen, dat daar één medicijn voor kan worden gemaakt, dat zou natuurlijk een geweldige revolutie zijn als dat ook echt gaat lukken en gaat werken. En ik denk wel dat een beetje binnen die wereld zit het. En nou, dat AI kan dat op zich. Dat zit, ja. dat zou een revolutionaire toepassing zijn. Waarvan je die resultaten kan verwachten, denk ik.
Ja, want gek genoeg komen we er nu pas achter dat de dosering van medicijnen bijvoorbeeld, of behandelingen in het algemeen, is gebaseerd op medische wetenschap. En die medische wetenschap is gebaseerd enkel en alleen op het mannelijke lichaam.
En,
ja, en of het mannelijke blanke lichaam. En dan nou, zijn er allerlei variaties op mogelijk. Maar het is waar, dus dat is dat is een ander onderwerp, maar er is één aspect van het verhaal wat zeg maar in de medische wereld nu opgang doet, waarvan zo van, er zijn ook vrouwen, weet je, die zitten anders in elkaar, die hebben een andere balans en andere levensfunctie en die reageren anders met medicatie. Maar goed, Jochie, dat is op zich wel een hoopvol bericht. Dit was inderdaad een van de redenen waarom me dit onderwerp mij aansprak, is het feit dat je zeg maar in een for-profit context, zeg maar, je moet bewegen in een situatie waar je vaak eigenlijk helemaal geen macht hebt. Zeker niet als je uit je westen bent of zoals Paul een broer hebt. Dat je helemaal Je bent me overgeleverd aan mensen. En ik heb het zelf gezien met een heel stom voorbeeld. Mijn zoon had een keer een hersenfractie, lag in het ziekenhuis. Een fractuur lag in het ziekenhuis, weet je wel. En ik zie zo'n man binnenkomen. Ik kijk naar de chart en loop weer weg. En ik denk van, weet je wel, wat vreemd. Dus ik ben later af. Je krijgt wel een rekening natuurlijk. En dat is een behoorlijke rekening. Maar goed, het is allemaal natuurlijk via de verzekering gegaan. Maar dat bleek dus de fysiotherapeut te zijn. Die kwam alleen maar naar binnen. Heeft helemaal niks gedaan. Heeft helemaal geen enkele vraag gesteld. Maar die kwam alleen maar binnen. Dus die man die gaat gewoon van kamer naar kamer. In mijn beleving dan. En die schuift gewoon rekeningen. Dat is $3000 in, weet je wel, in een uur. Op zijn minst. Maar dat is natuurlijk een beetje extreem. En ik ben natuurlijk ook enorm biased dat dat gaat. En misschien ook niet helemaal eerlijk naar die fysiotherapeut toe. Maar dat is wel soms het gevoel wat ik heb in dit land. En dat maakt wat ik ook zei. Want daarvoor maak je beslissingen die uiteindelijk heel slecht voor jezelf zijn. Dat je dan daar juist tegenin mag gaan als koppige Nederlander, zeg maar. Maar goed, even. Wil een van jullie hier nog iets over zeggen? Of zullen we...
Ja, ik heb toch even een vraag. Want ja. Er was iets wat me trof aan wat Paul zei. Dat is eigenlijk meer een vraag voor Paul. Dus laten we zeggen, als er nu een... Laten we zeggen, er bestaat een soort silver arrow pil waarvan je zomaar afslankt. Stel dat zou bestaan. Waardoor je dus en gezond en dun blijft en je kan de hele dag taart en ijs eten. Dan is mijn vraag eigenlijk aan het panel hier. Nou en? Waarom zouden we daarvoor, zeker voor anderen, morele bezwaren tegen hebben? En dat is eigenlijk een open vraag.
Nee, ik zou dat niet hebben. Ik zou dat. Ik denk dat het een win-win is. Als jij dat wilt en het is mogelijk, waarom niet?
Of bijvoorbeeld, nou, en je zou dezelfde vraag dus ook kunnen stellen met roken. Denken we er dan nog hetzelfde over? En één andere vraag, als ik nog even die mag stellen. Dus als we het hier over zelfmedicatie hebben in dit land, dan hebben we het ook over enorme hoeveelheden hoeveelheden wiet die gerookt worden. En andere vormen van de recreatieve drugs en stemmingsveranderende ja. Middelen die mensen hier tot zich nemen. En of die nou legaal of niet legaal zijn, maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Maar de vraag is eigenlijk, wat is eigenlijk te winnen met een idee van een puur lichaam waar niks aan gedaan wordt? Wat ik al van mezelf weet, dat kan ik niet hebben. Want als ik als ik dat op die manier doe, dan was mijn levensverwachting waarschijnlijk 53 jaar geweest of zoiets.
Ja.
Het goddelijke.
Maar het is dus een vraag, hè?
Willen we...
Ja, het gekke is, ik heb het dus eigenlijk mijn hele leven lang geprobeerd. ik heb nooit van, zeg maar, taarten gehouden en dat soort dingen. Ik hou gewoon niet van zoet. Dus ik eet van nature gewoon heel gezond. En daarom dacht ik dat ik geen enkele dokter nodig had. En dat blijkt toch niet echt helemaal te werken. Want leeftijd doet ook iets, blijkbaar. Blijkbaar. Ja, want ik heb ook nou pre-diabetes. En dat, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Zit niet in mijn familie. En ik ben ook niet overweight. Dus ik weet niet eens waar het vandaan komt. En,
komt niet uit de lucht vallen
natuurlijk.
Dus
je kunt het niet voorkomen.
Het overkomt je niet. Het komt niet uit de lucht vallen. Waar we het al over hadden was natuurlijk dat het Amerikaanse dieet niet goed is. Er zijn bepaalde toevoegingen die in Europa en de Europese gemeenschap verboden zijn. Die hier gewoon in het eten mogen. En we vergiftigen onszelf. Hè? Iedereen die geboren is na een bepaalde tijd heeft kleine stukjes plastic in zich. En dat soort dingen.
Maar als je nou organisch eet, zeg maar. Ik eet organisch slaatjes en allemaal gezonde dingen. Maar je kunt stress niet voorkomen, bijvoorbeeld. En stress
maar je ademt
dingen
in.
Weet je wel?
Hè? En het is heel moeilijk om alles biologisch, dynamisch te kopen. Hier natuurlijk ook. Sommige mensen kunnen dat ook niet betalen. Maar ik vind dat wel een fundamentele vraag. Als je nou een pilletje hebt, zou je het moeten slikken, hè? De vraag is natuurlijk, bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid, voor je eigen lijf? Hè? Besteed je dat uit aan een farmaceutische fabrikant of niet? Maak je jezelf afhankelijk van iets waarvan je eigenlijk niet weet wat erin zit? En laten we eerlijk zijn, de meeste medicijnen die op de markt zijn, hebben bijwerkingen. En voor zoiets als Ozempic, het is te kort op de markt om te weten wat de langdurige effecten zijn. En by the way, ik heb het net opgezocht. Op het moment dat je stopt met het slikken van Ozempic, ben je binnen 2 tot 12 maanden komt het gewicht weer erbij. En neemt je bloedsuikerniveau weer toe. Dus mensen die het slikken en dan stoppen met slikken, die komen weer aan en raken snel weer op een oude gewicht. Dus het is wel iets waar je de farmaceutische industrie moet blijven betalen. En je maakt jezelf dus afhankelijk van iets wat je niet in de hand hebt. En dat is voor mij het ethische bezwaar ook, hoor. Ik vind het zelf het belangrijkste dat mensen een soort zelfredzaamheid hebben. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. En dat niet uitbesteden aan een bedrijf wat alleen maar gericht is op winstmaximalisatie.
Maar dan hebben we het nog niet eens over. Ik heb ook trouwens. Ik ben ook pre-diabetes. Net over. Dus volgens mij is het. Het gaat over de. Goed, je hebt het score is. Maar tot 300 is je oké. Okay. Ga je over 300 ben je pre-diabetes. En ergens daarboven ben je dan diabetes. Dus nu weer naar beneden. Ik heb weer wat meer gesport en minder. Is gezonder geleefd. Maar, en dat is een hele andere vraag, maar het is wel iets wat je in je achterhoofd moet houden. Ik heb het vermoeden dat de standaarden hier ook veel anders liggen dan in Nederland bijvoorbeeld. Want als je hier je bloed laat nakijken, heb je per definitie een vitamine D tekort. Iedereen heeft een vitamine D tekort.
Ja.
Dus ik denk dat, dat is nu dat is een onderwerp wat niet geschikt is voor de podcast. Maar ik heb wel het idee dat Amerika de normen strenger zijn dan in Nederland. Dan neem je weg dat er wel een gevaar bestaat natuurlijk. Maar ik denk wel dat het iets is waar je ook naar moet kijken in dit geval.
Ja, ik volg een aantal mensen die uit Amerika zijn vertrokken, Amerikanen, en die zijn verhuisd naar Europa. En die kun je ook op YouTube vinden en op andere sociale media. En die vertellen dus wat er met hen gebeurt nadat ze zijn geïmigreerd en in Europa wonen. En het maakt niet uit waarop ze zitten, in Tsjechië of Spanje of in Nederland. Maar een van de dingen die mensen gemeen hebben is dat ze op het moment dat ze naar Europa vertrekken, een ander dieet krijgen. De porties veel kleiner zijn ook. Het eten over het algemeen toch gezonder is. Dat ze zich beter beginnen te voelen. En dat is lichamelijk. Geestelijk voelen ze zich beter, omdat ze niet bang hoeven te zijn dat ze overhoop worden geschoten. Dat is ook een van de dingen. Ik volgde net een blog van iemand die elke dag in een ander Europees land zit. En ze zei van, wat mij het grootste verschil is, dat ik me hier veilig voel in Europa. Ik hoef niet om me heen te kijken dat er een van de gek is die me voor rot schiet nu met een geweer of een pistool of me neersteekt of iets dergelijks. Ik voel me voor het eerst bevrijd en veilig en veel minder stress. Dus lichamelijk voel ik me beter, omdat ik beter eet en beter drink. De lucht die ik inadem is gezonder, omdat de normen in Europa over het algemeen veel strenger zijn dan in Amerika. Hè? Want in Amerika houden ze niet van regulering. En met name de Republikeinen niet. Donald Trump is begonnen, toen hij president was, om elke dag een regulering in te trekken waar hij het niet mee eens was. Dus onze luchtkwaliteit, waterkwaliteit is over het algemeen veel slechter. Het is lood in de pijpleiding, waardoor het in het water komt. We hebben het allemaal gezien wat er in Flint gebeurde, Flint, Michigan. Dat is allemaal heel normaal. Er is asbest dat niet overal uitgehaald wordt. Er is schimmel. Huizen zijn veel slechter gebouwd. Er zijn zoveel meer reguleringen in Europa die de mensen iets veiliger houden en ook gezonder. En als Amerikanen dus naar Europa verhuizen, zeggen ze, ik voel me veel gezonder geestelijk en lichamelijk. En ja, ik denk dat het een groot goed is, hoor. Dat is iets wat ik ontzettend mis aan het feit dat ik dus in Amerika leef. Dat ik in een veel ongezondere maatschappij zit. De stress voel ik ook, die groter is. En het is een van de redenen waarom mijn vrouw en ik ook naar Vermont zijn gegaan. het land waar het leven goed is, waar ik midden in de natuur zit en ook inderdaad voedsel koop van degene die het verbouwt. Ik weet waar het gemaakt is en ik probeer ook zoveel mogelijk biologisch dynamisch eten te kopen en zoveel mogelijk medicijnvrij te zitten en te zorgen dat ik zelf bijdraag aan mijn eigen welbevinden. En dat is iets ook waar ik trots op ben, want ik ben dus sinds november heel drastisch bezig om mijzelf gezonder te maken. En ik vind het ook prettiger dat ik dat doe, dat ik afhankelijk ben van Novo Nordisk, een farmaceutische fabrikant die bijvoorbeeld pilletjes maakt om af te slanken. Ik kan zeggen van mijn gewichtsverlies, en ik ben nu sinds november meer dan 18 pond afgevallen. Elke week verlies ik weer een pond. Kan ik zeggen dat heeft te maken met het feit dat ik elke dag op de home trainer zit, hè, op mijn spinbike. En dat ik met mijn calorie-intake verminder en gezonder eet en minder suiker en dat soort dingen. En ik kan zeggen van, dat heb ik gedaan. Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik zo vet ben geworden. Op den duur dat ik een bestaan heb waardoor ik weinig beweeg. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik ben nu zelf ook verantwoordelijk om mezelf beter te worden met eten. Let food be thy medicine.
Ik hoor een heel klein beetje, en misschien, je mag me daarop afschieten. Maar ik hoor een beetje van, als je dik bent, dan heb je het zelf gedaan. En dan moet je dan ook zelf maar weer goed maken.
Nee.
En ik denk dat niet fair is.
Nee, dat is niet fair dat je dat zegt, Yvonne. Dat herken ik absoluut niet. Absoluut niet.
Okay.
Misschien Paul, dan praat je voor jezelf, hè?
Ja.
Mensen worden dik om allerlei redenen.
Ja, maar het is wel voor mezelf.
Tuurlijk. Okay. Ik praat alleen maar voor mezelf. Ik praat nooit voor andere mensen. En ik weet dat sommige mensen gewoon gepredispositioneerd zijn om makkelijk aan te komen. En dat er allerlei factoren zijn waardoor mensen dus een verschillend gewicht hebben. En ik praat alleen maar voor wat voor mij werkt. Wat niet wil zeggen dat het ook voor anderen werkt. Maar voor mij is het echt het belangrijkste punt van wie is er verantwoordelijk voor jouw gezondheid? Besteed ik dat uit aan iets waar ik niet van weet wat mensen erin stoppen? En geef ik elke maand een ontzettend veel geld uit aan een farmaceutische fabrikant die dingen doet die helemaal niet goed zijn voor het milieu en waar de winstgeving belangrijker is dan de gezondheid van de mensen voor wie ze zorgt? Of probeer ik dat in eigen hand te houden? En ja, iedereen moet zijn eigen oplossing vinden en doet vinden wat er voor hem of haar werkt. Maar ik zeg, ik krijg een trots gevoel, een blij gevoel als ik weet dat ik elke dag dat ik op die fiets zit, een uurtje fiets en meer bewegen, gezonder eten, dat ik dat doe en dat ik werk aan iets wat goed voor me is.
Ja, wie van jullie kijkt wel eens naar alternatieve medicijnen?
Mm-hmm. Ik heb acupunctuur gehad bijvoorbeeld tegen depressiviteit. En het werkt ontzettend goed. Ik weet niet of het de acupunctuur...
Ik drink nu een thee die de suiker... zo'n beetje het suikerniveau in je bloed verlaagt. En ik gebruik ook yoga nou. Want een tijd lang heb ik niet meer voldoende beweging gehad. Dus daar ben ik nu weer mee begonnen met yoga. En gewoon buiten lopen. Gewoon een 30 minuten per dag lopen.
10.000 stappen.
Achter elkaar.
Jochem, heb jij gekeken naar alternatieven?
Ja, ik sta open voor niet-westerse medicatie en medicijnen. Als het helpt, helpt het. Als alles tezamen helpt, helpt alles tezamen. Maar ik heb niet echt... het is niet voor mij het een of het ander. Ik heb ook inderdaad van de thee uit mijn schoonfamilie... worden mij regelmatig kruiden... kruidenmixen toegestuurd en thee die ik moet drinken die met mijn gezicht weer gaan terugbrengen. Ja, de enige manier om uit te vinden of dat zo is door te drinken. Dus dat doen we. Wat bijvoorbeeld in mijn geval zou kunnen helpen is bloedverdunners. En als je dus inderdaad iets, een natuurlijke manier hebt die dat daaraan bij heeft, daaraan bijdraagt, ja, dan draagt dat daar gewoon aan bij.
Ja. Yvonne, doe jij gebruik jij alternatieve?
Ik heb het nog niet gedaan, maar ik heb, ja, even afkloppen op zijn bijgeloof. Ik heb niet heel veel dingen. Ik slik geen medicijnen op dit moment. Ik heb nog niks dat ik nodig heb. Dus misschien in de toekomst dat ik dan voor een keuze kom te staan. Dat denk van je moet iets nemen, want dit loopt uit de hand. Dat ik dan inderdaad naar andere niet traditionele Amerikaanse, en noem het maar even, westerse medicijnen grijp. Maar een beetje research gaan doen. Maar persoonlijk heb ik op dit moment helemaal niks. Nee. Niet het een of het ander.
Het mooie is van veel alternatieve remedies en gezondheidszorg is dat er nauwelijks bijwerkingen zijn. Hè? Ja. En wat ik zei net al, je kunt me geen medicijn verzinnen wat voorgeschreven wordt door de doktoren dat er een bijwerking is. En sommige zijn de bijwerkingen nog erger dan wat ze doen. Ik kijk naar wat mevrouw heeft moeten slikken en de spuiten die ze elke week geïnjecteerd moest krijgen en de wonden die ze aan overhield. En om die MS tegen te gaan, ze voelde zich zieker wanneer ze die dingen niet nam. Dus, ja,
dat hoor je met mensen met kanker natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Dan wordt dat teruggedrongen, maar met de chemo of de radio is heel heftig om dat te ondergaan. Maar je hebt over alternatieve medicijnen, dat bedenk ik me nu. Toen de kinderen klein waren, gebruikte ik wel heel veel alternatieve dingen voor hen. Want ze hadden altijd wel iets. Dus ze kwamen natuurlijk altijd met iets terug van school. En er ging altijd wel iets rond. En heel veel gingen dan meteen een antibiotica kuurtje en dan deden wij iets anders.
Echinacea.
Ja, van alles, ja. Ja.
Ik vind massage ook heel goed, hoor. Daar voel ik me ook een stuk beter door. Want de hoop spanning die je hebt en stress slaat zich op in je lichaam ook. Hè. En dat, plus dat het heel fijn is om aangeraakt te worden, vind ik. En ik heb ook, chiropractiek gedaan.
Oh.
Ja, en ik ben zelf hypnotherapeut geworden ook, omdat ik veel baat heb gehad bij hypnose bijvoorbeeld. Dus ja, ik heb wel goede ervaringen. En wat ik al zei met de acupunctuur. Er is een tijd in mijn leven geweest waar ik me niet zo prettig voelde geestelijk. En ik kwam er gewoon niet uit. En ik zat echt, je draait jezelf gewoon in een rondje. En dan zoek je toch naar dingen die niet zo snel chemisch zijn, maar toch alternatief en zonder bijwerkingen zitten. En een vriendin van ons, die werd acupuncturist. En die moest wat praktijkervaring opdoen. Dus heb ik een aantal maanden lang een behandeling ondergaan. Ook om mijn hartslag weer wat naar beneden te brengen. Want dat had ook met de stress en depressiviteit te maken. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon op een tafel te liggen. En je krijgt dan op bepaalde plekken spelden. En het was niet te verklaren, maar op het moment dat ze dus bepaalde spelden op bepaalde plekken deed, voor mij was het voornamelijk mijn oorlel, voelde ik gewoon alle spanning en depressiviteit wegvloeien. En dat was ook niet iets wat alleen maar ik voelde terwijl ik behandeld werd. Nee, dat bleef gewoon 2 weken bij me. En daarna ging ik weer, en dan om de 2 weken. En uiteindelijk voelde ik mezelf zo goed dat ik me een beetje aan mijn eigen haren uit de dal kon trekken. Maar wel met een stootje in de rug van die acupunctuur. Dus ik geloof er wel in, hoor. Absoluut. Ja.
Ja. In die zin ben ik op zich wel het uit mijn lijf houden van die chemische troep. Alsjeblieft, graag wel. Bijvoorbeeld voor geestelijke gezondheid heb ik daar dus echt nooit aan kunnen wennen. Het nemen van, er is me wel eens een keer wat voorgeschreven en dan ben ik, ik kon er dus echt niet mee omgaan met hoe dat mij affecteerde En wat voor bijverschijnselen erbij horen. Dus wat dat betreft denk ik, ja, inderdaad, therapie en zoiets als voor melancholia's en depressie en dergelijke. Daar geloof ik dan veel meer in. Ook als een iets wat werkt op de lange termijn. Met een, laten we zeggen, helende werking in plaats van symptoombestrijding.
Ik wil eigenlijk afsluiten, maar ik zat even na te denken over hoe je je voelt als je in een ander land bent. En ik denk dat wat een van de onderdelen van ons lichaam, wat zeg maar ook steeds meer aandacht krijgt, is zeg maar de micro-organismen, hè, die in je darmen leven en die jou eigenlijk ervoor zorgen dat het water en het voedsel dat je tot je neemt wordt omgezet in voedingsstoffen. Dat is niet een heel erg logisch proces. Het is een proces dat vergelijkbaar is met hoe planten aan hun voedsel komen. Die werken ook samen met micro-organismen. En ik merkte als ik naar Nederland ga, dat mijn stofwisseling verandert. En omdat ik denk dat wat we ook eerder over hadden, hè, dat dus wat in het eten zit, dat er ongewild toch dingen in het eten zitten waar we toch als lichaam niet goed is voor ons lichaam. En dat, maar het zit ook in de lucht. En ik voel me niet per definitie gezonder, maar ik voel wel dat er iets verandert aan mijn lichaam. En het heeft te maken met wat er op de wc gebeurt. Maar het is wel iets. Er zijn wel dingen die heel, heel erg essentieel zijn voor het functioneren van je lichaam. De Chinese medische wereld zweert erbij. Maar goed, dat is iets om over na te denken. En voor een verder te onderzoeken, volgens mij. Maar iemand nog een laatste woord? Eenmaal, andermaal.
Nou, ik ga op zoek naar acupuncturisten hier op het platteland.
Ja, acupunctuur. Ik zou acupunctuur, massage is altijd goed. Connective tissue massage zou ik ze aanraden. Als je, dat is uit mijn ervaring, best goed, werkt bij mij heel goed. Acupunctuur, ik vond het vreselijk toen die man mijn nek knakte. Het was verschrikkelijk.
Oh, chiropractic bedoel je?
Ja, chiropractic. En dan hij zegt ook helemaal niks. Hij ging op mijn schouder. En opeens voel ik zijn hand. Maar je voelt ook een. Het voelt alsof je nek breekt. Dat is vreselijk. Goed.
On that note.
On that note.
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Ja. Dag.
Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.